neemt Paulus daarvoor aan woord. Ik hoop dat iedereen de duidelijke wijziging heeft, dat we het nodig hebben vanmorgen, zodat we met elkaar dat kunnen lezen en ook dat u daardoor beter kunt begrijpen waar het over gaat. Hoofdstuk 15 vanaf vers 1. En daar schrijft Paulus het volgende. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen. Die niet waard ben een apostel genoemd te worden. Omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij. Zo prediken wij. En zo hebt u geloofd. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat ik niet te veel zeg als ik zeg dat Pasen het hoogtepunt is van alle christelijke feestdagen. Ja, de opstanding van Jezus Christus uit de dood is de climax in de menselijke heilsgeschiedenis. Het is de historische gebeurtenis die het hart van het evangelie vormt. We geloven dat God niet alleen mens werd in zijn Zoon Jezus Christus, maar dat hij ook gestorven is aan het kruis van Golgotha. En dat hij ten derde dagen is opgestaan uit de doden. Hij leeft. En hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Maar, hoewel Pasen de belangrijkste christelijke dag is, is zij het minst bekend en het meest onbemind. Ruim de helft van alle Nederlanders heeft geen idee wat Pasen betekent. Wat er met Pasen wordt gevierd. Ja, het merendeel gelooft zelfs niet in een opstanding uit de dood. Voor hen is dood is dood. Na de dood komt er helemaal niets meer. En dat verklaart ook waarom de lichamelijke opstanding uit de dood ook door de eeuwen heen de felste streden waarheid is. Niet alleen vandaag de dag, maar ook destijds in de gemeente van Korinthe. Daar waren sommigen die waren ernstig gaan twijfelen aan de waarheid van de lichamelijke opstanding uit de dood. Ze waren misleid door dwaalleraars die in die gemeente actief waren. Paulus had vaak gewaarschuwd voor zulke dwaalleraars. In 2 Timotheus 2 vers 17 zegt hij over twee van hen, Hymenaeus en Philetus, dat zij uit het spoor der waarheid geraakt zijn. Ze zijn uit het spoor der waarheid geraakt. En hoe? Door hun bewering dat de opstanding reeds had plaatsgehad. Waardoor zij het geloof van sommigen afbraken. Deze dwaalleraars zaaiden verwarring doordat zij de opstanding uit de dood vergeestelijkten. Zij geloofden niet in een opstanding van het lichaam. Het lichaam was in hun denken inferieur, stoffelijk, sterfelijk en minderwaardig. Zij beschouwden de opstanding als juist een mystieke, geestelijke ervaring, waardoor hun hooggewaardeerde, onsterfelijke ziel één kon worden met God. En elke gedachte aan een lichamelijke opstanding was voor hen even onvoorstelbaar als belachelijk. Het was eigenlijk precies de reactie van de Griekse filosofen op de Areopagus in Athene, aan wie Paulus het evangelie uitlegt. En aanvankelijk luisterden ze bereidwillig naar Paulus. Maar als Paulus komt te spreken over de opstandingen van de doden, dan beginnen ze hem te bespotten. Lachen ze hem uit en zeggen ze, nou, we zullen later nog wel eens wat van u horen. Het is tegen deze dwaalleer dat Paulus in het geweer komt. Paulus wil elke gedachte aan een geestelijke ervaring bestrijden. Want Paulus weet dat als er geen lichamelijke opstanding uit de doden is, ja, dan is ook Christus niet opgestaan. Dan stelt het evangelie helemaal niets voor. Dan is het zonder inhoud. En is ook ons geloof zonder inhoud. Dan is ons geloof hol en leeg. En zijn wij net als de apostelen valse getuigen. Bovendien, en dat is nog het ergste denk ik, als Christus niet is opgestaan, als er geen opstanding uit de doden is, als het evangelie niets voorstelt, dan blijven u en ik met onze zonden zitten. En dan gaan we voor eeuwig verloren. Door het ontkennen van de lichamelijke opstanding uit de dood van Jezus Christus, snij je hart uit het evangelie. Hou je niets meer over. Dan zijn we inderdaad, zoals Paulus zegt in vers 12, de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar, en ik leg daar nadruk op, maar, zo benadrukt Paulus keer op keer in dit Bijbelgedeelte, maar ook in al zijn brieven, Christus is opgewekt. Hij is opgestaan. Het is geen illusie. Het is geen fabeltje. Het is geen verzinsel van mensen. Nee, het is een historisch feit. Het is echt gebeurd. En we zien in het Nieuwe Testament dat daar maar liefst 125 keer wordt gesproken over de opstanding uit de dood. En vanmorgen gaan we aan de hand van het woord van God zien hoe Paulus concrete bewijzen aanvoert over de lichamelijke opstanding van Jezus Christus uit de dood. In de rechtspraak zijn er minstens twee bewijzen nodig om wettig en overtuigend aan te tonen dat iets echt gebeurd is. En doorslaggevend voor een rechtbank zijn daarbij de verklaringen van ooggetuigen en van alle schriftelijke bewijzen die daarvan voorhanden zijn. Paulus levert in ons tekstgedeelte wettig en overtuigende bewijzen van de lichamelijke opstanding van Jezus Christus. En hij voert niet twee, maar drie bewijzen aan. In de eerste plaats het bewijs van de schriften. In de tweede plaats de verklaringen van ooggetuigen. En in de derde plaats het bewijs van het evangelie zelf. En we nemen ze alle drie in deze volgorde door. We beginnen dus bij vers 3 en vers 4 over het bewijs van de schriften. Vervolgens bij vers 5 tot en met 10 als het gaat om de ooggetuigenverklaringen die daar staan. En we sluiten af met vers 1, 2 en 11 als het gaat over het bewijs van het evangelie. En het eerste bewijsmiddel dat Paulus noemt is het schriftelijk bewijs. Het eerste plaatje, weet u nog wel? Het bewijs van de schriften. Het Oude Testament. En we lezen in vers 3 en 4. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij is opgewekt op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. Wat Paulus in de allereerste plaats aan de Korintiërs heeft doorgegeven is wat hij zelf heeft gehoord. Wat hij hem zelf is overgeleverd. Paulus heeft het evangelie dus niet zelf bedacht, hè? Er zijn wel sommigen die denken dat hij het van de apostelen heeft gehoord. Maar Paulus spreekt in de Galatenbrief erover als mijn evangelie. Maar het is niet zijn evangelie. Zijn evangelie is niet naar de mens, zoals hij zelf zegt in hoofdstuk 1 vers 14... Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus zelf. Paulus heeft het evangelie rechtstreeks van de opgestane heiland gehoord. En hij noemt het alleen maar mijn evangelie, omdat hij er zelf heilig in geloofde. En dat hij zich geroepen wist door God om dat evangelie onverkort door te geven. Spurgeon zei eens: een prediker maakt het evangelie niet. En als hij het wel doet, dan is zijn boodschap niet waard om ontvangen te worden. Predikers zijn geen bedenkers, maar napraters van het evangelie. Ze brengen een boodschap die ze zelf eerst hebben ontvangen. Zo ook Paulus. Hij heeft het evangelie rechtstreeks ontvangen van Jezus Christus en aan de Korintiërs doorgegeven. En het eerste wat Paulus heeft doorgegeven is dit: dat Christus is gestorven voor onze zonden overeenkomstig de schriften. Jezus stierf 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha. En het was precies door de Oud-Testamentische profeten voorzegd. Ze hadden het aangekondigd dat hij zou gaan lijden en sterven. En zo spreekt de profeet Jesaja over de Messias als de lijdende knecht des Heren. In hoofdstuk 53, vers 5 zegt hij onder meer: maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing gekomen. En in vers 7: als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En ook David profiteert in de psalmen, onder andere in psalm 22, van het lijden en sterven van Jezus Christus. Als hij zegt: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Allen die mij zien, bespotten mij. Zij trekken de lip op, zij schudden het hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden, laat die hem redden als hij hem genegen is. Profetische woorden. En zo zijn er vele oud-testamentische teksten die het lijden en sterven van de Heer Jezus hebben voorzegd. En het was Jezus zelf die de Emmausgangers daarop wees toen hij zei: o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en hij legde hun uit al wat in de schriften op hem betrekking had. Maar niet alleen in het Oude Testament wordt gesproken over het lijden en sterven van Jezus Christus, maar ook in niet-Bijbelse bronnen. Geschiedschrijvers zoals Flavius Josephus en Cornelius Tacitus bevestigen in hun verslagen uit die tijd dat Jezus op verzoek van de Joodse raad is gekruisigd onder het bewind van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. De kruisdood van Jezus Christus is dus echt gebeurd. Daarover is geen enkele twijfel mogelijk. Alle bronnen, Bijbels en niet-Bijbelse, bevestigen dat. Het is echt een historisch feit. En het tweede historisch feit is, zoals we hier lezen, dat Jezus niet alleen gestorven is, maar dat hij ook is begraven, overeenkomstig de schriften. Hij werd begraven in een graf van een rijk man, Jozef van Arimathea. En het was precies door de profeet Jesaja voorzegd. In hoofdstuk 53, vers 9 zegt hij: men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Waarom vindt Paulus het dan zo belangrijk om ook de begrafenis van Jezus te noemen? Wel, ik denk dat de apostel daarmee nadrukkelijk wil onderstrepen dat Jezus echt gestorven is. Hij was echt dood. Ze hebben zijn doorboorde lichaam echt van het kruis genomen en in een graf gelegd. Je begraaft toch niet iemand die niet dood is? En dat Jezus echt gestorven was, dat konden we bovendien wel zien aan de reactie van de discipelen en de vrouwen die hem vergezelden. Ze waren stuk voor stuk troosteloos, hopeloos. Hun dromen waren in rook vervlogen. Jezus was dood. En met hem alle hoop begraven. Als wezen bleven ze achter. Bang dat ze hetzelfde lot te wachten stond. Dat laat wel zien dat de dood en de begrafenis van Jezus werkelijk hebben plaatsgehad. Het is gebeurd overeenkomstig de schriften. Het zijn historische feiten. En daarmee onderdeel van het evangelie. Maar Godzijdank is het daar niet bij gebleven. Nee, Jezus Christus is ook weer letterlijk, lichamelijk opgestaan. En ook dat is een historisch feit. En daarmee dus onderdeel van het evangelie. Het bleef geen Goede Vrijdag, nee. Het werd ook Pasen, zoals we dat vandaag vieren. Opstandingsdag, zoals we dat iedere zondag vieren. Vers 4b zegt, hij is opgewekt op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. Zoals Jezus tijdens zijn leven al had voorzegd, zo gebeurde het. Hij stond op de derde dag. Hij bewees daarmee metterdaad de macht te hebben om zijn leven te geven en zijn leven te nemen. En hij bewees zo de betrouwbaarheid van zijn woorden en zijn daden. Ook in het Oude Testament was voorzegd dat de Messias zou opstaan uit de dood. In Psalm 16 vers 10 zegt David, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. En het is apostel Petrus die deze woorden van David over de Messias regelrecht toepast op de opgestane Jezus Christus. Als hij zegt in zijn Pinkstoespraak in Jeruzalem, deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen. Gemeente, het evangelie is de boodschap van Jezus dood. Van Jezus begrafenis en van Jezus opstanding. Maar daarmee is die boodschap nog niet helemaal compleet. Er is gelukkig nog meer. Het complete evangelie is dat Jezus is gestorven, begraven en opgestaan. Voor wie? Voor onze zonden. En juist dat laatste maakt het evangelie tot wat het werkelijk is. Een blijde boodschap. Goed nieuws voor zondige mensen. De blijde boodschap van het evangelie is dat God een mens wilde worden zoals wij. En in onze plaats voor onze zonden aan het kruishout van Golgotha is gestorven. God neemt en God nam de zonde zo serieus. Dat hij zijn enige geliefde zoon daarvoor wilde opofferen. Jezus ontving de doodstraf van God. Hij ontving het loon van onze zonde. Zodat wij niet de eeuwige dood zouden hoeven sterven. Maar met zijn lichamelijke opwekking bewees God de Vader dat hij de plaatsvervangende dood van Jezus Christus voor onze zonden volledig heeft geaccepteerd. God stemde in met de dood van zijn zoon in onze plaats. Jezus' kruisdood is de prijs voor onze zondenschuld die hij betaald heeft. En Jezus' opstanding is Gods kwitantie, Gods garantie dat de zondenschuld volledig is afbetaald. Het is volbracht. Of zoals dat prachtige lied zegt dat we straks gaan zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Dit evangelie van de dood, begrafenis en lichamelijke opstanding van Jezus voor onze zonde, heeft Paulus aan de Korintiërs gebracht. Een evangelie dat hij zelf uit de mond van de opgestane heiland heeft gehoord. En dat is gebaseerd op historische gebeurtenissen die al waren voorzegd door de profeten in het Oude Testament. Maar naast het bewijs van deze schriften noemt Paulus een tweede bewijsmiddel van de opstanding van Jezus. En dat zijn diverse verklaringen van ooggetuigen. En als eerste ooggetuige noemt hij de apostel Petrus. U denkt nu wellicht, hè? Maar wacht eens even. Petrus was toch niet de eerste ooggetuige? Of zoals we ook net gehoord hebben. Het waren toch die drie vrouwen die bij het graf kwamen? De drie Maria's. Van wie Maria van Magdala persoonlijk met de Heer Jezus Christus heeft gesproken. Waarom voert Paulus hen niet op als eerste ooggetuige? Wel, ik denk omdat Paulus alleen ooggetuigen wilde opvoeren, wilde aandragen, die in die tijd betrouwbaar werden geacht. Ja, het spijt me voor onze zusters vanmorgen, maar vrouwen waren in die tijd niet erg in tel. Hun getuigenis had voor de rechtbank geen geldigheidswaarde. En dus mochten vrouwen nooit als getuigen optreden voor de rechtbank. Dus ook wellicht dat de drie vrouwen die terugkeerden van het lege graf en het aan de apostelen vertelden, dat ze daarom niet werden geloofd door de discipelen. Maar mooi vind ik dan wel weer, en dat mag u meenemen als vrouwen, als zusters, dat de Heer Jezus Christus juist aan hen als eerste verscheen. Een tweede reden dat de apostel Petrus wordt genoemd, kan zijn dat hij een apostel was. En we weten misschien dat je alleen apostel kon worden als je wat? Als je ooggetuige was geweest van het leven, van de dood en opstanding van Jezus Christus. Hoe het ook zij, Paulus voert Petrus als eerste kroongetuige op. En waar en hoe Jezus hem ontmoette, dat zegt de Bijbel niet. We weten het gewoon niet. Lucas deelt ons alleen als enige mee dat de discipelen aan de teruggekeerde Emmausgangers vertellen dat Jezus daadwerkelijk is opgewekt en dat hij aan Simon, aan Petrus, is verschenen. Maar we kunnen ons wel indenken waarom Jezus Petrus als eerste opzocht. Het was immers Petrus die zijn meester 3 maal had verloochend. 3 keer had hij ontkend bij Jezus Christus te horen. Petrus, dat haantje de voorste, de leider van de groep van 12 discipelen, had niet de moed gehad om kleur te durven bekennen. Nee, hij had Jezus verloochend, uit vrees voor mensen. Maar hoe verrassend, dat deze onwaardig geachte discipel, die zijn meester had verraden, vanaf de Pinksterdag volop gaat getuigen van de opgestane Jezus Christus. Niemand had dat verwacht. En toch is het werkelijk gebeurd. Op de Pinksterdag in Jeruzalem getuigt Petrus krachtig van de opstanding van Jezus, waardoor 3000 mensen tot geloof kwamen. Ik zeg altijd eens, kom er maar eens om. 1 preek. 3000 mensen tot geloof. God geven dat het ook vandaag de dag nog mogelijk zal mogen zijn. Maar hoe is het nou mogelijk dat Petrus, die laffe, die bange discipel, ineens veranderd is in een vurige ambassadeur van het evangelie? Ik denk, daar kan maar 1 reden voor zijn. En die reden is dat Jezus Christus daadwerkelijk in levende lijven aan hem is verschenen. In vers 5 stelt Paulus nog een voorbeeld, een ooggetuigenverklaring voor. Dat is dat Jezus ook aan de andere apostelen is verschenen. Ook zij hadden hem in de steek gelaten uit vrees voor mensen. Maar ook hen zoekt Jezus op. En de Bijbel zegt dat Jezus na zijn opstanding gedurende 40 dagen wel zeker 3 keer aan hen moet zijn verschenen. En 1 keer was de meest sceptische en kritische apostel van het stel, Thomas, die was daar niet bij. Maar een volgende keer was hij er wel bij. En toen was de verschijning van de levende Christus voor hem meer dan voldoende om te komen tot de diepste en de krachtigste geloofsbelijdenis die ooit uit de mond van een mens is gekomen. En dat is deze: mijn Heere en mijn God. Thomas was overtuigd, zoals alle andere discipelen, apostelen, overtuigd waren dat Jezus Christus leeft. Zijn lichamelijke opstanding werd dan ook het kernpunt van hun evangelieverkondiging. Ze waren er, om zo te zeggen, zo vol van dat ze er niet over konden zwijgen. Ze beseften dat de opstanding van Jezus Christus werkelijk alles betekende voor het christendom. Dat het het keerpunt was in de menselijke heilsgeschiedenis. Maar behalve deze getuigenverklaringen van de apostelen, noemt Paulus ook nog de verschijning van de opgestane Christus aan een bredere kring van discipelen. Vers 6, daar staat: daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Vermoedelijk doelt Paulus hier op de gelegenheid waarvan door Jezus en ook door de engelen is gesproken, dat Jezus hen zou voorgaan naar Galilea. En daar verscheen hij aan meer dan 500 broeders tegelijk. 500 discipelen. 500 man. Op hetzelfde moment. Op dezelfde plaats. En zegt Paulus, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Anders gezegd, als jullie mij niet op mijn woorden willen geloven, dan kun je nu nog vandaag de dag gaan navragen bij hen die in leven zijn, die ooggetuigen zijn geweest van de levende Jezus Christus. Je kunt het hen navragen, zegt Paulus. En in elke rechtbank is de verklaring van 2 of 3 ooggetuigen voldoende juridisch bewijs van de echtheid wat er is gebeurd. En hier zijn maar liefst meer dan 500 mensen tegelijk die hetzelfde zeggen en hetzelfde bevestigen. Dat is toch voor elke rechtbank, denk ik, wel voldoende wettig en overtuigend bewijs. En toch zijn er nog critici die durven te beweren dat deze discipelen hallucineerden. Dat ze zich zouden hebben ingebeeld dat Jezus was opgestaan. Maar ik vraag u, hoe zou dat kunnen? 500 man, dezelfde plaats, op hetzelfde moment aan het hallucineren dat Jezus is opgestaan. Ik denk, dat vind ik nog moeilijker te geloven dan de opstanding zelf. Maar of het niet genoeg is, voert Paulus in vers 7 nog een belangrijke kroongetuige op. We lezen, daarna is hij verschenen aan Jacobus. En dan moet u denken dat deze Jacobus is niet de apostel, de broer van Johannes, die door koning Herodes met het zwaard werd onthoofd. Nee, hij is een van de halfbroers van Jezus. En hij is een bijzondere ooggetuige aan wie wij niet meteen zouden denken. Jacobus, maar ook zijn broers Judas, Simon en Jozef hadden zich altijd sceptisch over Jezus uitgelaten. Opgegroeid met Jezus in het gezin van Maria en Jozef hadden ze geweigerd in hem te geloven als de Zoon van God. De apostel Johannes schrijft daarover kernachtig, want ook zijn broers Jacobus, Judas, Simon en Jozef of Jozef geloofden niet in hem. Maar deze sceptische, ongelovige Jacobus en zijn broers zijn later radicaal veranderd. In Handelingen 1 vers 14 zien we hen bidden terug in de bovenzaal in Jeruzalem. Te midden van de andere apostelen, samen met hun moeder Maria. En ze nemen deel aan een bidstond als oprechte volgelingen, gelovigen van de Heer Jezus Christus. Wat heeft hen nu dan zo radicaal veranderd? Wel, wat kan het anders zijn geweest dan een ontmoeting met Jezus Christus die is opgestaan uit de dood? Weer weten we niet waar en hoe dat is gebeurd. De Bijbel zegt dat niet. De Bijbel zegt alleen dat Jezus aan Jacobus is verschenen. En die ontmoeting heeft het leven Jacobus op zijn kop gezet en met hem het leven van zijn broers. De lichamelijke opstanding van Jezus Christus was voor Jacobus en zijn broers het levende bewijs dat Jezus inderdaad degene was voor wie hij zich uitgaf, de Zoon van God. En die geloofsovertuiging was zo sterk dat Jacobus later uitgroeide tot een van de steunpilaren van de gemeente te Jeruzalem. En ook zijn broers gingen later de gemeenten langs om het evangelie te verkondigen. En van Jacobus en Judas zijn bovendien brieven bewaard gebleven in het Nieuwe Testament. Brieven waarin zij hun onvoorwaardelijk geloof in Jezus Christus als de, hun enige God en Heer van hun leven bevestigen. De laatste kroongetuige die Paulus opvoert is hijzelf. Lees maar mee in vers 8. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Als aan een ontijdig geborene. De opgestane Jezus Christus verscheen als laatste van apostelen ook aan Paulus. En wanneer was dat? Let wel. Toen hij notabene vol moord en haat op weg was naar Damascus. Om wat te doen? Om daar de gelovigen, de volgelingen van Jezus Christus op te pakken en te dood te laten brengen. Maar onderweg verscheen hem Jezus, de opgestane heiland, in levende lijven. En hij verweet Paulus dat hij de gemeente en dus Jezus zelf vervolgde. Een ontluisterend moment, denk ik, voor Paulus. Een ingrijpende ontmoeting die hij zijn hele leven niet meer is vergeten. En daarom noemt Paulus zich schuldbewust een ontijdig geborene. Een misgeboorte. Een te vroeg geboren kind. Paulus was dus geen kind dat de tijd had gekregen om in de baarmoeder te groeien en zich te ontwikkelen, alvorens het werd geboren. Hij was niet als alle andere discipelen geleidelijk tot geloof gekomen in de Jezus. Hij was niet als leerling 3 jaar met Jezus opgetrokken om van hem te kunnen leren. Aan zijn geboorte als geestelijk kind van Jezus ging geen lang leerproces vooraf. Nee, Paulus' geestelijke geboorte was even onverwacht als snel. Een radicale verandering. Een te vroeg geboren baby die nog niet in staat was om te doen wat elke voldragen baby wel kan doen. Een geestelijk kind dat nog niet voorbereid was op zijn nieuwe leven. En misschien wel dat Paulus daarom eerst 10 jaar lang in afzondering leefde. In Tarsus, maar ook in Arabië. Voordat hij zich echt bekwaam voelde om zijn bediening van apostel uit te oefenen. Maar hoe het ook zij, Paulus zag zichzelf als ongeschikt voor het leven. En daarmee onwaardig voor de bediening van apostel. Vers 9. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Paulus, een vervolger van de gemeente van Jezus Christus, komt radicaal en onverwacht tot bekering. Mag dat niet een doorslaggevend bewijs worden genoemd van de lichamelijke opstanding van Jezus? Want wie zou ooit hebben gedacht dat een fanatiek vervolger van gelovigen in Jezus Christus radicaal zou kunnen veranderen in hartstochtelijk pleitbezorger van het evangelie? Niemand toch? En hoe ongeloofwaardig zijn bekering aanvankelijk werd gevonden, bleek wel uit de angst en het verzet die zijn verschijning opriep bij de gelovigen in Jeruzalem. Er was aanvankelijk niemand die durfde geloven dat Paulus een oprechte volgeling van Jezus Christus was geworden. Paulus' bekering was dan ook een werk van soevereine genade van God. En de apostel was zich daar heel goed van bewust. Vers 10. Maar door genade van God ben ik wat ik ben. Zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, de andere apostelen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Paulus wist dat hij nergens aanspraak op kon maken, omdat hij de gemeente van God had vervolgd. Het was louter genade van God dat hij werd geroepen tot de bediening van apostel. En daarom noemde hij zichzelf ook een schuldenaar van het evangelie. En dat was ook de reden dat hij zich enorm heeft ingespannen om het evangelie te verkondigen. Hij toonde daarin dezelfde ijver waarmee hij de christenen had vervolgd. Zo was hij ook vol ijverig om het evangelie te verkondigen. Paulus wist, ik sta zogezegd bij God in het krijt. En daarom was hij volledig bereid om alles te doen wat binnen zijn vermogen lag. Om de lichamelijke opstanding van Jezus Christus overal bekend te maken. En als we naar het zendingswerk van Paulus bekijken, dan heeft Paulus inderdaad meer gedaan dan alle andere discipelen tezamen. En als we daarbij ook nog eens bedenken dat hij dat deed onder moeilijke omstandigheden, dan beseffen we des te meer, denk ik, dat het alleen de genade van God moet zijn geweest die hem daartoe in staat stelde. Want er is geen apostel geweest die meer geleden heeft voor het evangelie dan hij. In 2 Korinthe 11 somt Paulus wat op. Ik geef het u mee. Wat Paulus allemaal is overkomen tijdens zijn leven als apostel. Hij zegt daar, ik ben 3 keer gegeeseld. Ik heb 5 keer de 39-1 geeselslagen, zweepslagen van de Joden gekregen. Ik ben 1 keer gestenigd, zegt Paulus. Ik heb 3 keer schipbreuk geleden. Ik heb 1 keer 24 uur op zee rondgedreven. Ook had hij meer dan eens in gevangenissen gezeten. En voortdurend was zijn leven in gevaar. Voor Joden, voor heidenen, voor rovers. En heeft hij honger en dorst en kou en moeite moeten lijden. En waarom onderging Paulus dat alles? Dat alles vanwege de verkondiging van het evangelie. Zou iemand al die pijn, al die moeite, al die ellende daarvoor over hebben gehad, als Jezus Christus niet werkelijk was opgestaan uit de dood? Dat is toch wel heel erg moeilijk te geloven. Naast de schriften en de verklaringen van ooggetuigen komt Paulus met een derde bewijs voor de opstanding van Jezus. En dat is het evangelie zelf. Waardoor ook de gemeente van Korinthe is ontstaan. Vers 1 en 2. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondig heb. Dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig behouden wordt. Als u eraan vasthoudt, zoals het u verkondigd hebt. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Paulus herinnert Korintiërs aan dat moment dat hij in hun leven kwam. Hij grijpt terug naar het moment dat hij in die heidense havenstad kwam. En daar het evangelie van Jezus Christus bracht. En de gemeente van Korinthe moet zich opnieuw bewust worden van dat feit. Van dat historische feit dat zij dat evangelie hebben gehoord. Dat zij dat evangelie hebben aanvaard als de waarheid. En dat zij dat evangelie metterdaad in hun leven ervaren. Paulus zegt dus tegen de Korintiërs: jullie hebben zelf aangetoond dat het evangelie van de opgestaande Christus waar is. Jullie immers hebben dit evangelie omarmd als de waarheid. En jullie leven nu daar toch ook uit. Dat is het opstandingsevangelie wat ik jullie heb verkondigd. Dat heeft jullie gemaakt wat het jullie zijn. Wat zijn jullie dan? Een levende gemeente van Jezus Christus. Het ontstaan van de gemeente van Korinthe. En trouwens van alle gemeenten van alle tijden. Is het levende bewijs dat Jezus echt is opgestaan uit de dood. Voor hun bekering en wedergeboorte waren de Korintiërs, en ik citeer 1 Korinthe 6 vers 10, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, lasteraars, dronkaards en rovers. Maar nu zijn ze, vers 11 van dat hoofdstuk, gerechtvaardigd en geheiligd. Door de naam van de Heer Jezus Christus. En door de geest van God. Paulus zegt: zo zijn jullie behouden, Korintiërs. Maar jullie zijn behouden, mits jullie dat evangelie ook onverkort vasthouden. Zo vasthouden als ik het jullie heb verkondigd. De gemeente van Korinthe moet dus vasthouden aan het evangelie van de lichamelijke opstanding van Jezus Christus. Want elk ander evangelie is geen echt evangelie, omdat het geen garantie geeft op een eeuwig leven. En daarom moeten de Korintiërs niet luisteren naar de dwaalleraars die verwarring zaaien met hun afwijzing van de lichamelijke opstanding van de doden. En daarmee dus ook de opstanding van Jezus Christus. En luisteren de Korintiërs wel naar deze dwaalleraars, dan kan Paulus niet anders concluderen dat ze tevergeefs tot geloof zijn gekomen. Ik denk dat juist dit laatste ook vanmorgen aan ons adres mag worden gezegd. Immers, het is u best mogelijk dat u hier zit vanmorgen en dat u het evangelie hebt gehoord en hebt aanvaard. Maar uw leven is er niet wezenlijk door veranderd. Ja, aan de buitenkant lijkt het allemaal wel erg mooi, maar aan de binnenkant blijft het hol en leeg. Je bent iemand die zich uiterlijk aanpast aan het christendom, maar je mist elke innerlijke overtuiging. Je probeert een christelijk leven te leiden, maar het heeft je hart niet. Je mist een door het hart gedreven verlangen en behoefte om regelmatig Gods woord te lezen. Om een oprecht gebedsleven erop na te houden. En geregeld de zondagse samenkomsten te bezoeken. Weet u, als die innerlijke overtuiging, als u die mist, als ons geloof maar eenmaal aan de buitenkant blijft, ja, dan zegt Paulus, dan geloof je te vergeefs. En weet je waarom? Omdat het je niet zal brengen wat je ervan verwacht. Namelijk, je eeuwige behoudenis. Ja, zult u zeggen, maar als ik het evangelie heb gehoord en heb aanvaard, dan ben ik toch gered? Ja, dat kan zo zijn. Maar dan zal er ook sprake moeten zijn van een oprecht verlangen om dat geloof handen en voeten te geven in de dagelijkse praktijk. Jezus is immers niet alleen onze redder, maar we belijden ook dat hij onze Heer is. Degene die het voor het zeggen heeft in ons leven. En daarom schrijft Paulus aan de Filippenzen dat zij aan hun behoudenis moeten werken met vrees en beven. We moeten werken aan onze redding. Niet om het te verkrijgen, want als het goed is, heeft u het al in eigendom, uw redding. We zijn immers gered door geloof in Jezus Christus. En je kunt alleen aan iets werken als je daarover de beschikking hebt. Zoals een boer alleen maar zijn land kan bewerken als hij daarover de beschikking heeft. Paulus roept dus op om te werken, om mee te werken aan onze redding. Of anders gezegd, hij roept op tot levensheiliging. En hoe doen we dat? Door een leven te leiden waaruit het ontzag voor de Heere God blijkt. Vandaar dat angst en beven. Het duidt op een oprecht leven vanuit een door het geloof gemotiveerd hart. Een leven in ontzag voor God. Een leven waarin het beeld van Jezus Christus zichtbaar wordt. Oprecht geloofsleven is daarom opstandingsleven. Het is een leven vanuit de kracht van God waarmee hij zijn geliefde zoon heeft opgewekt uit de dood. Dat opstandingsleven is het doel van Paulus' evangelie en van alle andere apostelen. Dat heeft hij overal bekendgemaakt. Evenals de andere apostelen. Vers 11. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij. En zo hebt u geloofd. Of het nu Paulus was of de andere apostelen, allemaal brachten ze hetzelfde evangelie van de opgestane Jezus Christus. En dat is het enige evangelie dat garantie biedt op eeuwig leven. Het is het enige evangelie dat zondaren kan behouden. Wat zegt Paulus in de Romeinenbrief? Als u met uw mond de Heer Jezus Christus belijdt en met uw hart gelooft, wat? Dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig, zult u behouden worden. En dat evangelie is geen verzinsel van mensen, maar het is gebaseerd op historische feiten. Op gebeurtenissen die echt hebben plaatsgehad. De dood en opstanding van de Heer Jezus Christus zijn wettig en overtuigend bewezen. Door de Bijbel, door niet-Bijbelse bronnen, door verklaringen van ooggetuigen en niet in de laatste plaats door het evangelie zelf. Waardoor de wereldwijde kerk van Jezus Christus is ontstaan. Wereldwijd delen gelovigen datzelfde geloof met elkaar. Dat geloof waarvoor de meeste apostelen, behalve Johannes, hun leven hebben willen geven. Dat geloof waarvoor op de huidige dag nog steeds gelovigen als martelaren sterven. Dat geloof is dan ook het ultieme bewijs dat de opstanding van Christus echt waar is. Hoe kunnen dan nog mensen zijn die zeggen dat er geen opstanding van de doden is, zegt Paulus? Dat is toch volslagen onzinnig? Met alle bewijzen die Paulus heeft aangedragen, valt toch niet met ontkomen aan de waarheid dat er een opstanding uit de doden is? En toch gebeurt het nog steeds, ook tot op de huidige dag. dat de lichamelijke opstanding uit de doden wordt ontkend. En daarmee de opstanding van Christus. Hoe zou dat nu komen? Vraag ik u. Is dat niet omdat velen onbekend zijn met het evangelie? Uit recente onderzoek God in Nederland blijkt dat de kerkverlating een dramatisch dieptepunt heeft bereikt. 82% geeft aan niet of nauwelijks meer in een kerk te komen. Slechts 14%, hoort u dat, 14% gelooft nog maar in een persoonlijke God. 58% gelooft het al lang niet meer en 28% gelooft nog iets in als een hogere macht. God is bezig te verdwijnen uit Nederland. En wie houdt hem tegen? Wie voelt zich daardoor aangesproken? Is het niet zo dat mensen zich massaal afkeren van het christelijk geloof? Omdat de kerk, de gemeenten, hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen en nog steeds niet nemen? Omdat christenen er kennelijk niet meer in slagen om mensen vertrouwd te maken met het evangelie van de opgestane Jezus Christus? Juist het evangelie van de lichamelijke opstanding van Christus is wat deze wereld nodig heeft. Het is immers de blijde boodschap dat het met de dood niet is afgelopen. En die boodschap is er toch voor iedereen. Dankzij de opstanding van Christus is er toch hoop voor iedereen. Door het geloof delen we toch in de overwinning van Jezus over de dood? Hebben we zicht op eeuwig leven? Zijn opstanding uit de dood is toch de garantie voor onze opstanding uit de dood? Zijn de opstandingskracht waarmee God hem heeft opgewekt uit de dood, is toch ook de kracht die hij aan ons geeft door geloof? Gods kracht voor het leven van elke dag, om staande te kunnen blijven in het geloof en met volharding uit te zien naar de wederkomst van Christus. Misschien zit u hier vanmorgen en zegt u, ja, maar dat kan wel waar zijn. Maar dat beleef ik helemaal niet zo. Ik ervaar Pasen helemaal niet zo. Komt dat wellicht omdat het voor u nog nooit Goede Vrijdag is geweest? Komt dat omdat u de gekruisigde en opgestane Jezus Christus nog niet persoonlijk kent? Komt dat omdat u nog nooit voor hem uw knieën heeft gebogen? Misschien zegt u, ja, maar ik heb Jezus helemaal niet nodig. Ik leef als een goed mens. Ik geef iedereen het zijne. Mag ik u dan op wijzen? Nogmaals wijzen op onze kroongetuige, Paulus, die naar de wet onberispelijk was. Paulus kon zeggen, ik heb de wet gehouden. Ik ben naar de wet onberispelijk. Paulus had nogal wat pluspunten, zou je kunnen zeggen. Maar wat zegt hij? Ik heb het allemaal voor vuilnis gehouden. Eigen gerechtigheid van de mens. En hij heeft die eigen gerechtigheid van hem bereidwillig overgegeven, omgewisseld voor de gerechtigheid van Christus. Die heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ik bid, als u hier vanmorgen zo zit, dat u Paulus voorbeeld zult willen navolgen. Gemeente, ik rond af. Voor koningen en gestorven wereldleiders wordt vaak een praalgraf gebouwd. Een mausoleum of een ander pompeus gedenkmonument. Maar voor de koning der koningen is geen praalgraf gebouwd. Ja, er is wel een grafspelonk in een tuin in Jeruzalem. Niet ver van de Damascuspoort. Daar, denkt men, is Jezus begraven. Maar dat graf is echt leeg. En op de toegangsdeur tot deze grafspelonk prijkt als een stille kroongetuige voor een ieder die daar binnen gaat dit opschrift. He is not here, he is risen. Jezus is hier niet. Hij is echt opgestaan. Amen. We willen in aansluiting op de woordverkondiging met elkaar zingen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. En zullen we dat met elkaar staande zingen? Als een loflied. Thank you.